Vanmorgen wil ik ook gewoon mijn hart delen over iets waar Petra en ik en we samen ook met het voorgangersteam en de oudste raad ook al lange tijd mee bezig zijn. In september vorig jaar begon God echt te spreken over het principe van eren en respect en ook gewoon honoring the king wat hieronder staat. En in december, Peter en ik waren samen in gebed en op verschillende manieren sprak God tot ons hart. Van het is nu tijd voor een tweede stap. Die eerste stap was die stap van liefde en van respect en van het verwijderen van aanstoot en van met elkaar optrekken vanuit Gods kracht. En daar gaan we ook nog steeds in door. Maar de tweede stap die God echt op ons hart legde op verschillende manieren was die stap van toewijding. Van toewijding in de eerste plaats aan Jezus Christus. In de eerste plaats aan Hem. En ik heb er in december ook al verschillende keren wat over gezegd. En mocht je door de weersomstandigheden hier niet geweest zijn, ik raad je aan om de preken te beluisteren op internet. Want elke keer op zondag merk ik dat God heel duidelijk en krachtig spreekt. En we hadden morgen 2 weken geleden hadden we een voorgangersteamvergadering. Het hebben ook een stukje gedeeld van een aantal initiatieven die we op ons hart hebben, waar u ook nog wel wat meer over gaat horen. Maar een van de dingen die we deelden was dat Peter en ik heel erg bezig waren met het boek Ezra en de daaraan gekoppelde profetie van Haggai en hoe God daar bepaalde dingen in sprak. En we hebben daar op het voorgangersteam ook heel mooi over gepraat. En toen kwam Gerard hier vorig weekend. En ik had niks tegen Gerard gezegd over Ezra en Haggai en al die zaken. Ik had alleen gezegd van, het is goed, ik geef je thema. Ik geef heel vaak wel gastsprekers een thema, zodat het meegaat in de lijn waar we als gemeente mee bezig gaan of willen gaan. En dus ik had hem het thema gebed gegeven. Maar wat deed Gerard? Gelijk die eerste avond, vrijdagavond, begon hij ook te spreken precies uit diezelfde Bijbelgedeelte, ook van Ezra en Haggai. En toen bel ik afgelopen donderdag naar Via Kamp, want we waren dus op zo'n conferentie van de Globe met voorgangers-echtparen. En dus even doorspreken waar we het over gingen hebben. En wat zegt ze tegen mij? Ja, ik heb op mijn hart om te spreken over Ezra en over Haggai. Dus het is dan de derde al over Ezra en over Haggai, van verschillende kanten. En dan zie ik dat God bezig is om iets te openbaren, om iets te spreken. Vorige keer, toen heb ik onder andere ook gesproken over Romeinen hoofdstuk 12, waar staat wordt, geef je leven als een goden welgevallig offer. En de Statenvertaling heeft het daar zelfs over een slachtoffer. Dus het is iets wat je geeft en wat je ook echt iets mag kosten. Voor mij heb ik toen ook de vraag gesteld, mag het ons nog wel iets kosten? Of moet het allemaal binnen onze veilige sferen enzovoort? En daarvanuit staat dan in Romeinen 12 vers 2, staat dan, pas je niet aan deze wereld. En ik geloof dat dat een woord is waar God tot ons over spreekt in deze dagen. Niet dat wij uit de wereld moeten zijn, maar wel dat we niet meer van de wereld moeten zijn. Als je het verhaal van Ezra leest, dan zie je dat op een hele bijzondere manier Ezra de mogelijkheid krijgt om met duizenden Israëlieten terug te gaan naar Jeruzalem. En de namen staan allemaal genoemd. En er staat zelfs opgedeeld in de priesters en de levieten. En allerlei mensen die in de tempeldienst een functie hadden. En ze krijgen goddelijke goedkeuring via de wereldse keizer, de wereldse koning. Om de tempel van God te bouwen. God gebruikte daarin zelfs de rijkdommen van de wereld. Dat de tempel van God hersteld werd. Uit de schatkist van de koning kwam van alles mee. En alles was duidelijk dat God erachter zat dat die tempel in Jeruzalem herbouwd mocht worden. En dan op een gegeven moment is Ezra, en misschien kunnen we Ezra opzoeken. En dan beginnen ze de tempel te bouwen. En als je hoofdstuk 4 leest, dan staat er ook boven hoofdstuk 4 van ondanks verzet wordt de tempel herbouwd. Dus ze zijn bezig om het werk van God te doen en direct is er verzet. Laat je enthousiasme niet roven. Er is iemand die jouw enthousiasme wil roven. En de tempel wordt herbouwd. Wij zijn tempels van de Heilige Geest. Wij zijn met elkaar als gemeente een tempel van God. En God wil dat het gebouwd wordt volgens zijn orde en volgens zijn weg. Maar zodra we daarin gaan wandelen, is er altijd tegenstand. Maar in hoofdstuk 4 van Ezra zie je dat ze ondanks tegenstand, dat ze toch doorgingen. Maar dan, aan het eind van hoofdstuk 4, er is dus tegenstand. Er worden brieven met onwaarheden gestuurd naar de overheden. En die overheden zorgen er dan voor dan moeten ze maar stoppen. Want de overheden worden bang gemaakt van dat die tempel gebouwd wordt om daarmee een stukje rebellie te creëren tegen de overheid. En de overheid wil dat natuurlijk niet, dus de tempel mocht niet gebouwd worden. En dan staat er in vers 24 van Ezra hoofdstuk 4, het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd. En daarin kwam geen verandering tot het tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië. En toen begonnen de profeten Haggai en Zacharia, de kleinzoon van Iddo, in opdracht van God van Israël, te profeteren tegen de Judeërs die in Juda en Jeruzalem woonden. En daarop hervatten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Yeshua, de zoon van Jozadak, de bouw aan de tempel van God in Jeruzalem. Er was gestopt met het bouwen aan de tempel en er kwam een profetisch woord van God wat er weer voor zorgde dat de bouw weer zijn voortgang kreeg. En dan is het erg interessant om te gaan lezen, wat was nou die profetie? Wat was nou het woord dat gesproken werd, wat ervoor zorgde dat alhoewel ze gestopt waren met de bouw van de tempel, dat ze in één keer weer doorgingen met bouwen? Nou, dat lees je in Haggai hoofdstuk 1. Zo net in Ezra lazen we over het tweede regeringsjaar van koning Darius. En dat staat hier ook boven, hoofdstuk 1 van Haggai. Daar staat, in het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert, en let goed op, dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer te herbouwen. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is. Weet je wat het volk Israël had gedaan? Ze waren gegaan om de tempel te herbouwen. Ze waren zelfs begonnen met de herbouw van de tempel. Maar toen kwamen er omstandigheden, kwam er strijd. En uit de omstandigheden concludeerde het volk Israël, het zal nog wel niet Gods tijd zijn. En als ik eerlijk naar mijn hart kijk, als ik zelfs eerlijk kijk naar preken die ik wel eens gehouden heb, dan zie ik dat ik soms vaker, dat ik in afval balans moet terugvinden. Nou ja, kijk maar goed hoe ik het bedoel. Maar dat we toch heel vaak zeggen van ja, God spreekt ook door de omstandigheden. En alhoewel daar een stukje waarheid in zit, dat God zeker de omstandigheden gebruikt ten goede van jou enzovoort, bemerk ik dat ook wel een makkelijke conclusie is geweest soms. God geeft een profetisch woord. God geeft een woord. En dan in één keer is het tegenstand. En er zijn van allerlei dingen die even niet gaan zoals je verwacht had. Je dacht je gaat te bouwen in het werk van de Heer. En in één keer gaat het toch eventjes anders. En het zal nog wel niet Gods tijd zijn. Maar zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai. Is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Dus wat waren ze gaan doen? Ze waren gewoon voor hun eigen hachje gaan zorgen. Ze hadden gediend in het huis van God. En op een gegeven moment dachten ze van nou ja, er is tegenstand. Het zal Gods tijd nog wel niet zijn. Ik ga me bouwen aan mijn eigen huisje, boompje, beestje. En hier, er komt een hele diepe waarheid naar voren. In deze profetie. Is de tijd dan wel gekomen om zelf een mooie afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Terwijl mijn huis nog niet op orde is? Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig oogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. Dat doet me denken aan de crisis van vandaag de dag. Geld, 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 geld. Meer, 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 meer. En toch is het nooit genoeg. Hoe kan dat? De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Komt je dat bekend voor? Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. Waarom? Spreekt de Heer van de hemelse machten, omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. En terwijl ieder zich van jullie uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie en al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. En ze luisterden naar het woord van de Heer en ze gingen weer verder met het bouwen van het huis. De zegen is namelijk dit, God zegt, als mijn huis in orde is, dan zal ook jouw huis in orde zijn. Maar als je bezig bent met jouw huis en niet met mijn huis, dan kan mijn zegen ook niet in jouw huis stromen. Uit omstandigheden concluderen, nou, het zal nog wel even niet hoeven. Even niet meer direct naar God luisteren. Mezelf je conclusies trekken. Weet je, als je dan weer teruggaat naar Ezra, het volk begint dan weer te bouwen aan de tempel en de tempel wordt herbouwd. En onderweg komt er in één keer een stukje openbaring. En dat is direct verbonden met waar ik de vorige keer ook over sprak. Het eerste waar Ezra mee afrekent, is dat hij op een gegeven moment hoort. En als hij dit hoort, dan wordt hij heel diep geraakt. Ezra, als je het leest in Ezra, even zien hoor, ik heb het ergens opgeschreven. Laten we maar even teruggaan naar Ezra. En misschien kun je je vinger bij Haggai houden. Dan lees je in Ezra hoofdstuk 7 dat Ezra naar Jeruzalem vertrekt. En dan staat er in vers 9. Ezra was volgens plan uit Babylonië vertrokken op de eerste dag van de eerste maand. En op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan. Want God bood hem onderweg bescherming. Ezra zei, ik heb geen leger nodig. En in die tijd, want hij had heel veel geld bij zich. Echt veel. Want hij had van de schatten van de keizer had hij heel veel geld meegekregen voor de bouw van de tempel. Levensgevaarlijk. En toch zegt hij, je hoeft me geen leger mee te geven. Waarom niet? Hij was er namelijk, vers 10, met heel zijn hart erop gericht de wet van de Heer te onderzoeken en die na te leven en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels te zijn. Het was een man die Gods wil wilde onderzoeken, wilde vinden en ook erin wilde wandelen. En daarvan uit kreeg Ezra goddelijke bescherming. En als dan Ezra de zegen krijgt, de tempel herbouwd wordt. En hij hoort dan in één keer het volgende. De priesters, de levieten, de mensen die in het huis van de Heer hun plek moesten innemen. Daar werd dit van gezegd. Ze zijn huwelijken aangegaan met de heidense volken eromheen. Terwijl God had gesproken, doe dat niet. En ondertussen hielden ze offers en er was al een dienst toen het fundament gelegd was en de hele tempel nog niet klaar was, begonnen ze alweer te offeren en was er de eredienst gaande zoals het in Gods woord stond. Maar in zekere zin was dit gaande. Ze stonden met één been in de tempel en met de andere been in de wereld. En alle namen, moet je nagaan, het zou je maar gebeuren dat je voor eeuwig in de Bijbel staat. Alle namen van de priesters en die levieten die dit hadden gedaan, die worden genoemd. Of de getallen, hoeveelheden enzovoort. De mensen die God had geroepen om afgezonderd te zijn voor hem, die hadden compromissen gesloten. En waren ook getrouwd met de heidense vrouwen enzovoort. En dit raakt Ezra zo diep, dat hij daar op de plaats van de tempel gaat hij huilen en smeken. Hij verscheurt zijn kleren en hij zoekt God aangezicht en hij zegt, Heer, wees ons genadig. Wij staan te veel toe van het wereldsdenken in onszelf. Wees ons genadig, zegt Ezra. En daar komt zo'n verbrokenheid uit voort, dat iedereen komt. En Ezra had een mandaat gekregen van de overheden, dat hij daar alles in orde mocht brengen. En zelfs als Ezra zei, Ezra had de autoriteit van de keizer gekregen om zelfs mensen tot de doodstraf te veroordelen of bezittingen te verbeuren. En om recht te spreken over het volk Israël om daar de orde van God te herstellen. Dus op zich logisch dat iedereen kwam, want op een gegeven moment zei Ezra, als je hier niet binnen 3 dagen bent, dan ben je al je bezit kwijt. Dus bij de duizenden kwam het hele volk Israël, kwam allemaal daar bij de tempel. En dan wordt er gesproken van jongens, dit is de gaande, dit is wat Gods woord spreekt. Hier moeten we wat aan doen. En dan staat er dat het hele volk rilde. En ze rilden om 2 redenen. Ze rilden vanuit angst en ontzag van man, wat gaat er gebeuren? En ze rilden omdat het keihard regende. Ik vind het wel grappig dat het er allebei staat eigenlijk. Zo staat het er in het zinnetje. Het regende heel hard. Het is echt net als in een film. Hè? Als het even zwaarmoedig is of er gebeurt iets heftigs, dan regende het altijd in een film. Nou, dit was zo'n regenmoment bij Ezra. Maar het hart van het volk wordt geraakt. En duizenden mensen zeiden, we gaan dit in orde brengen. En het is best heel radicaal. Want bij de duizenden gingen ze stoppen met hun relatie met de wereld. En dus waren duizenden echtscheidingen, in dit geval, die geregeld moesten worden. En dus dan zeggen ze op een gegeven moment, jongens, het regent zo hard. Kunnen we zorgen voor wat afgevaardigden en dat we dit gaan regelen met elkaar. En dan staat er, ze hebben er 3 maanden over gedaan om het te regelen. Nou, ik denk bij mezelf van, wauw, ik vind dat een behoorlijke snelheid. Als ik dat vergelijk met de snelheid die wij hier in het Westen soms met elkaar hebben om zaken in orde te brengen. En dit ging om een aantal duizend man. Ze hadden binnen 3 maanden hadden ze alles weer in orde. En waarom spreek ik hierover? Ik spreek hierover juist opnieuw vanuit de context. Pas je niet aan de wereld. Ik geloof dat er een roep van God is naast die roep van liefde en respect en eer. Ook van, in de goede zin van het woord, echt toewijding. En heiliging en op een gezonde manier afzondering aan God. En nogmaals, ik zeg het niet met zwaarte en met veroordeling, juist niet. En ik zeg ook juist, voor iedereen kan dit anders zijn. Maar waar ik het over heb, staat God op nummer 1 of staan andere zaken op nummer 1? Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, ik heb het gehad over afgoden van je hart. En wat is een afgod van je hart? Is alles wat concurreert met de liefde van, en heerschappij van God over je hart. Als je het wil opschrijven, mag je het doen, dan zeg ik het gewoon nog een keer. En anders moet je het gewoon goed onthouden. Wat is een afgod in je hart? Alles wat concurreert met de liefde en heerschappij van God over jouw hart. Dat is een afgod van je hart. Daarom is het zo belangrijk om je hart te onderzoeken. En het is zo belangrijk om God te horen. En als ik dan dit soort verhalen lees van Ezra, en als ik hiermee bezig ben, ook met elkaar, hoe belangrijk het is om in de aanwezigheid van God te leven, dan denk ik opnieuw aan Matteüs hoofdstuk 17. En laten we die eens opslaan. Ik vind het ook een prachtig, prachtig Bijbelgedeelte. Ik heb over dit hoofdstuk een keer een artikel geschreven, ook voor opwekking. En ik heb er in de gemeente ook wel eens over gepreekt. Ik vind het ook een prachtige preek om te houden, maar die ga ik vanmorgen niet houden. Over de 5 mensen die er onder de glorie van God kwamen en hoe verschillend ze allemaal waren. En hoe er onder de glorie van God, hoe daar ruimte is voor verschillende kleuren, zeg maar. Maar we laten het nogmaals lezen. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broeder Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. In de Bijbel lees je heel vaak dat Jezus een hoge berg op gaat, om alleen te zijn. Dat spreekt over een plaats van gebed. En daar wil ik het met je over hebben vanmorgen. Hoe zit het met jouw plaats van gebed? Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht. En plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u en 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde, luister naar hem. De schaduw van een stralende wolk. Leven onder de schaduw. Ik heb hier 1,5 jaar geleden in de gemeente ook een keer over gesproken. Met de titel: In wiens schaduw leef jij? Ik weet niet of je het nog kunt herinneren. En ik wil daarvan een aantal zaken gewoon opnieuw herhalen. Omdat het belangrijk is dat wij in de schaduw van de Allerhoogste leven. Wie is zo jong of oud als ik die de stripboekjes van Lucky Luke kent? Fantastisch, hè? Ik vond dat vroeger altijd fantastische verhaaltjes. En wat ik het leukste dan elke keer vond, is dat je dan 2 plaatjes naast elkaar hebt. En op het ene plaatje zie je de schaduw van Lucky Luke nog zo staan. En in het andere plaatje zie je al dat hij geschoten heeft en dat er rook uit zijn pistool komt. Hij schoot sneller dan zijn schaduw. En 1 ding wat betreft schaduw is dit. Schaduw is altijd verbonden met een aanwezig object. Als dat object niet aanwezig is, is er ook geen schaduw. Snap je wat ik zeg? Dus hier zijn verschillende lampen en ik zie hier schaduw. Maar die schaduw wordt veroorzaakt door dit object. En als ik dan in deze schaduw sta, dan ben ik dicht bij dit object. Als ik naar mijn eigen schaduw kijk, die begint er bij mijn voeten. En die gaat vanwege de lichten een aantal kanten op. Maar dat wordt veroorzaakt door mijn lichaam. En als je het hebt over de schaduw van de Allerhoogste, dan is dat direct verbonden met de aanwezigheid van God. En wij kunnen het ons niet veroorloven om niet te leven onder de schaduw van de Allerhoogste. En dat is van levensbelang dat wij dat allemaal leren. Ik kan hier wat over zeggen, maar je zult het zelf moeten gaan hanteren. Jammer genoeg is de kerk vaak afhankelijk geworden van mannen en vrouwen Gods die onder de schaduw dan leven. Of waar denken dan dat ze onder de schaduw leven en die horen dan van God. En die profiteren namens God enzovoort. En dan gaan we daarheen, vertel me wat God denkt. En dan ga je gewoon je eigen leventje verder leiden. En je leeft, maar je leeft niet onder de schaduw van God. Je leeft niet in zijn aanwezigheid, niet in zijn heerlijkheid. Je wandelt niet op de weg van goede werken, Efeze hoofdstuk 2 vers 10. Maar omdat je toch je eigen ding volgt en afhankelijk bent van wat een ander van God hoort, wandel je ten diepste nog op de weg van de loop van deze wereld. En ik geloof dat God ons terugroept om meer en meer te leven onder de schaduw van de Allerhoogste. Een aantal teksten, en je hoeft ze niet op te zoeken, maar luister maar eens. En ik vind David een prachtig mens. Die heeft geleerd te leven onder de schaduw van de Allerhoogste. Als je kijkt naar de eerste koningen van Israël, dan was het Saul en daarna was David. En het zijn 2 koningen die heel duidelijk iets tonen van hoe je mag omgaan met de zalving. Saul was gezalfd en David was gezalfd. Jij en ik zijn geroepen om te wandelen in de goede werken die God heeft voorbereid. Jij hebt de roeping en ik heb een roeping. En een ander woord voor wandelen in je roeping of wandelen in je bestemming, wat ook daar staat, is wandelen in de zalving die God je heeft gegeven. God heeft ieder mens een specifieke zalving gegeven, een specifieke roeping gegeven, een specifieke autoriteit gegeven. En God wil dat we daarin wandelen. En David vind ik een prachtmens van iemand die daarin heeft geleerd te wandelen. Als je gewoon naar de zonden in zijn leven kijkt en naar de zonden van Sauls leven, dan zou je, als je het zwart-wit goed en kwaad zou bekijken, dan zou je zeggen dat David ergere zonden heeft begaan dan Saul. Saul die had gewoon last van mensenvrees. En daarvan deed hij soms domme dingen. David had last van hormonen en deed nog dommere dingen. Die doodde daardoor iemand en pleegde overspel. Twee doodzonden. Volgens de wet waren de zonden van David soms de doodstraf op. En toch eindigde David heel anders dan Saul. Hoe kan dat? Wat had David als sleutel? Waarin was David dan toch een man naar Gods hart? Hoe is het David gelukt om in het Oude Testament in zekere zin al te wandelen in de genade van het Nieuwe Testament? Want dat is wat David deed. Zelfs de tabernakel van David, in de tijd dat de tabernakel er nog was, op de manier van voorhangsel en voorhof, heilige der heiligen. David had een tabernakel waar het allemaal niet was en waar hij gewoon in één keer in aanwezigheid van God kwam. Hoe kwam dat? Wat had hij? Wat was er in zijn hart? Waar wij wat van mogen leren, want wij in het Nieuwe Testament hebben in zekere zin meer zegen, meer genade, meer openbaring dan hij. En toch wist David ergens in te leven. En één ding die ik zie, en daarom lees ik een aantal van zijn teksten voor. Ze komen allemaal uit de psalmen. Psalm 17 vers 8. Behoed mij als de appel van uw oog. Verberg mij in de schaduw van uw vleugels. 36 vers 7. Hoe kostbaar is uw liefde God? In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. 57 vers 1. Van David een stil gebed toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk. Vanmorgen werd nog eventjes ergens genoemd. Voor kun je God aanbidden in je moeilijke omstandigheden. David had dat geleerd. Hij had te maken met een doodsmacht. De dood stond letterlijk aan zijn deur. Saul die wilde hem doden. Hij was op de vlucht en hij zat in een spelonk. En wat doet David dan? God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen tot het doodsgevaar is geweken. Psalm 63 vers 7. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. En een hele bekende. Psalm 91 vers 1. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Psalm 121 vers 5 nog, en er zijn er nog veel meer, de Heer is je wachter, de Heer is je schaduw aan je rechterhand. David had geleerd te leven in de schaduw van de Allerhoogste. Ik wil nog één heel krachtig voorbeeld met jullie lezen, want het is direct verbonden met wat ik aan het begin zei over Ezra. En over Ezra die op een gegeven moment dat die profetie moest komen van, hebben jullie nou uit jullie omstandigheden geconcludeerd dat de bouw aan de tempel zijn voortgang niet meer hoefde te hebben? Weet je wat belangrijk is? Is dat wij als christenen, als lichaam van Christus, leren Gods woord voor elke dag te verstaan. Als Abraham was blijven leunen op het woord van gisteren, dan had hij Isaac gedood. Want God zei gisteren, je moet Isaac offeren. Maar vandaag, zei God, hoeft hem niet te offeren, maar ik zal voorzien. Elke dag horen wat God wil. En ik wil samen met jullie lezen 2 Samuel, hoofdstuk 5. Een heel favoriet stukje, vind ik, van koning David. Als je kijkt naar David, die werd gezalfd tot koning. En voordat hij werkelijk koning werd, daar zitten jaren tussen, weet je dat? En je kunt een zalving hebben, een profetie hebben, een woord van God. De profeet was bij David geweest. En de profeet had gesproken. Maar voordat David werkelijk in die zalving kon wandelen, moest hij nog door allerlei seizoenen heen. toen hij bij koning Saul aan het hof was. Toen wist hij al dat hij gezalfd was om koning te worden. Voordat hij Goliath versloeg, wist hij al dat God via de profeet Samuel had gesproken dat hij koning zou worden. En toch moest hij nog door al die seizoenen heen. Maar eindelijk maar toch, toen David eindelijk in zijn roeping wandelde. Toen hij eindelijk koning was over Juda. En toen hij eindelijk ook koning was over Jeruzalem. Dan staat er dit. Vers 17 van 2 Samuel hoofdstuk 5. Toen de Filistijnen hoorden dat David het koning van Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit, omdat ze hem wilden overmeesteren. Opnieuw, net als in Ezra. Zodra je uitstapt om de tempel van God te herbouwen, zodra je wil wandelen in de roeping van God, komt de tegenstand. En de vraag is niet of de tegenstand komt, maar de vraag is hoe ga je ermee om als de tegenstand komt. Wat doe je dan? En wat deed David? Zodra David dit vernam, verschanste hij zich in de bergvesting. En de hele vallei van Rephaim stond al vol Filistijnen. En David wendde zich tot de Heer en vroeg, zal ik die Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan me uitleveren? En de Heer antwoordde, ga op en af. Ik verzeker je dat ik de Filistijnen aan je zal uitleveren. En David ging naar Baal Perazim en daar versloeg hij hen en sprak de woorden, de Heer is voor mij door de vijandelijke linies gebroken, zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. En dat zeggen we opnieuw iets over het hart van David. Want weet je wat er bekend is van koning Saul? Dat zelfs toen zijn zoon Jonathan een overwinning ergens behaalde, zegt Saul, ik heb zus en zo verslagen. Saul trok de overwinning altijd naar zichzelf. Bij David zie je dat zelfs David moest het zwaard in de hand houden. David moest de Filistijnen verslaan. David moest ervoor zorgen dat hij niet opkwam en omkwam. En tegelijkertijd, als hij overwonnen heeft, zegt hij niet van ik heb de Filistijnen verslagen. Terwijl hij het wel met zijn eigen handen heeft moeten doen. Maar hij zegt, God heeft een weg gebaand. Als een water enzovoort, wat we net lazen. Continu eer aan God geven. Continu. En er komt overwinning. Maar dan in vers 22 denk je van nou ben ik er. Maar dan staat er hier dit. De Filistijnen waagden nog een tweede aanval. En opnieuw stond de hele vallei van Rephaim vol. En opnieuw wendde David zich tot de Heer. Dus David ging niet leunen op het woord van gisteren. Van nou, Heer, u hebt al gezegd dat ik overwinning zou hebben. U heeft me al één keer overwinning gegeven. Nu ga ik er gewoon weer in staan en doen we het opnieuw. David leefde onder de schaduw van de Allerhoogste. Gods stem verstaan. En elke keer opnieuw, Heer, wat wilt u nu? Niet op de automatische piloot. Niet concluderen uit omstandigheden. Oh, het zal wel Gods wil zijn dat het nu even anders gaat. Of het zal wel Gods wil zijn dat ik opnieuw de overwinning krijg. Maar David ging opnieuw op zijn knieën. En opnieuw stond de hele vallei van Rephaim vol. En opnieuw wendde David zich tot de Heer. En deze zei, ga niet rechtop en af, maar maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbijbomen en val hen in de rug aan. En zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je toeslaan, want dan gaat de Heer voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed wat de Heer hem had bevolen en sloeg de Filistijnen terug van Geba tot Gezer. De eerste keer rechtop af, de tweede keer eromheen. Verstaan wij nog steeds elke dag wat God van ons vraagt? Leef jij, leef ik, leven wij onder de schaduw van de Allerhoogste. In de komende weken wil ik al, ook vanuit het onderwijs hier op het podium, en je merkt het al, Gerard heeft er vorige week over gesproken, volgende week spreekt Ouwe Neel ook over lofprijs en aanbidding, allemaal sleutels ook met betrekking tot intiem zijn met God en wandelen met Hem. In de komende weken in de gemeente willen wij graag ons focussen, juist om sterker te worden in die intieme relatie met God, onze gebedsrelatie met Hem. We zijn bezig om een idee te hebben en dat is nog een beetje in ontwikkeling, maar je gaat er meer over horen dat we ergens als gemeente, wat ik dan nu noem, 3 weken van toewijding gaan geven aan God. Waarin we 3 weken lang op verschillende manieren gewoon echt met elkaar gaan zeggen, deze weken zijn voor u. Deze dagen zetten we aan de kant voor u. Zelfs activiteiten stoppen we even mee in die 3 weken. En we gaan gewoon Gods aangezicht zoeken. Als gemeente even opnieuw in de schaduw van God komen. Toen we Honoring the King deden, toen we die actie deden, was het opnieuw de heerschappij van Jezus Christus uitspreken over de gemeente. De stappen die ik in de komende weken en maanden met u als gemeente wil nemen, heeft alles te maken met stappen dat wij zowel als individu en ook als gemeente weer opnieuw gaan leren leven onder de schaduw van God. Zodat we voor elke stap God kunnen en blijven horen. Volgende week wil ik wat dieper ingaan over hoe je nou een gebedsleven in orde kunt brengen. En hoe belangrijk het is dat je een gebedsleven hebt. Gerard zei het vorige week heel mooi, je bent niet sterker dan je gebedsleven. Je bent zo sterk als je gebedsleven is. Daarom raad ik je echt aan, ook ik zeg het met alles wat in me is, om in de komende week, als je er niet bent geweest tijdens de avond ook met Gerard, om toch echt een aantal van die preken te gaan beluisteren. Het is geen verspilling van je tijd dat je even de tijd neemt om ook naar deze preek te gaan luisteren. Deze preken te gaan luisteren. Het woord wat Haggai spreekt door Ezra en de radicaliteit van Ezra zelf raakt mij diep. Raakt mij en Petra diep. Wij zijn ook al een aantal weken, ook als man en vrouw en als gezin, zijn we regelmatig aan het bidden. Vaak ook 's avonds enzovoort, continu. Maar we willen naar een dieper niveau van toewijding. Voor mezelf ga ik de eerste 3 weken van februari gewoon nemen, ook om dieper in die toewijding van naar God te gaan. Ik ben in de goede zin van het woord ben ik ontevreden over de mate waarin de hemel geopend is over mijn leven en ook over Nederland. Ik ben in de goede zin van het woord gefrustreerd. Dat als we gisteren ook met mensen bidden en er gebeurt echt van alles. Dus er zijn echt wonderen gebeurd. Echt heel mooi, heel diep. En er zijn ook mensen, die bijna iedereen voor wie we banen, die vertelt ook dat ze ziek waren, ook fysiek ziek. En dan bid je ervoor en dan gebeurt er wat. En dan, ja, er gaat een beetje pijn weg. Maar ik denk van man, dat niveau kan hoger. Dat niveau van de hemel die open staat. Ik geloof echt dat God een dieper niveau heeft. En ik geloof dat het... Kijk, we leven in genade, echt. Ik geloof het. En we leven ook uit genade. Maar ik geloof daarnaast dat God wel van ons vraagt dat we toegewijd zijn aan hem. En hoe gemakkelijk doe ik het ook? Niet. Net als de Israëlieten. Je begint in de bouw van een tempel. Je krijgt het woord van de Heer. En je gaat wandelen in een bepaalde richting. En ondertussen zitten we tegenslag. En onderweg pas je dingen aan. En denk je dat God door de omstandigheden wat spreekt. In plaats van dat je op je knieën gaat en zegt van Heer, wat is uw woord? Wat spreekt u? Of het nou in je bedrijf is, of het in je werk is, of in je bediening is, op welke plek dan ook. Als er ook maar iets gebeurt van tegenstand. Als er ook maar iets gebeurt van, hey, dit had ik niet verwacht. Wat doe je dan? Ga je dan nadenken over een praktische oplossing? Of ga je dan op je knieën, net zolang dat God je geeft, wat moet je doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat vraagt u van me? In de laatste weken, Petra en ik, als we dan bidden, brengen we echt alles voor de troon van God. Op elk gebied gaan we God zoeken. Of het nou op financieel gebied is, emotioneel gebied, wat we afgelopen week hebben meegemaakt. Waar rennen we het eerst naartoe? Is naar God toe. Daar ontvangen we ook als eerste onze kracht. En daar leggen we ook als eerste al onze vragen neer. En we gaan net zolang hem zoeken tot we een antwoord van hem hebben. En het is mijn passie en mijn verlangen dat wij als gemeente, en ik vond het heel mooi, ik had het nog nooit zo gehoord, zoals Gerard dat vorige week zei. Je kunt als individu een hart van gebed hebben. En Gerard legde eigenlijk ook uit van ja, in mijn eigen leven heb ik een bepaalde manier van bidden. En ik weet dat God er doorbraken op geeft. En ik weet ook dat God dat aan kan vallen. Maar als gemeente kun je ook een hart van gebed hebben. Een kloppend hart van gebed. Gerard zei het een aantal keer. Vorige week hebben we opnieuw onze een van de profetische woorden die God ons had gegeven uitgesproken van hey, dat hier een vol huis zou zijn. En we hebben met elkaar opnieuw die profetie omarmd. En Gerard noemde van ja, dat moet niet alleen de leiders en Petra en Lodewijk en de oudste raad de voorgangers doen, maar dat wij met elkaar een kloppend hart hebben. Daarom is mijn passie en ik bid dat God dit vuur vrijzet, dat als wij bezig gaan, ook met die 3 weken van toewijding als gemeente, dat dat iets is waar we allemaal op onze eigen manier, maar wel op de een of andere manier bij betrokken zijn. Dat we met elkaar zeggen van ja, wij gaan op de bres voor uw huis en uw werk wat u hier heeft. Want de belofte die we lezen in Haggai, is eigenlijk dit. God zegt, als je investeert in mijn huis, dan investeer ik in jouw huis. Dat is parallel aan Matthäus' succes. Maak je geen zorgen over je kleren. Maak je geen zorgen over morgen. En over hoe je, enzovoort. Lees maar naar Matthäus' succes. Maar dan zegt hij, zoek eerst het koninkrijk. En al dat andere zal ik bovendien aan je geven. Als ik Haggai hoofdstuk 1 en Matthäus hoofdstuk 6 naast elkaar leg, dan geloof ik dat er een belofte van God zit. Als je investeert in zijn huis, en dat doe je dan niet egoïstisch, maar omdat je van hem houdt, dan geloof ik dat God zijn zegen op alle gebieden, of het nou in je bedrijf is, of het nou in je werk is, of in je gezin is, dat God zijn zegen gaat vrijzetten. Maar God zegt, als je egoïstisch bent en je stopt met het investeren in mijn huis, en dat is ook gewoon dat jij zelf die tempel bent waarin hij woont, dan is je portemonnee, letterlijk staat het er, als een zak met gaten erin. Er komt wel geld in, maar het gaat er net zwart weer uit. Dan is het zaaien wat je doet, dus dat is het werk van je handen, dat is heel hard werken en er komt geen opbrengst. Waarom? Omdat de zegen van God er niet overheen kan komen. En ik geloof dat als wij net als David, hoeven we niet perfect te zijn. Maar is er wel één ding die God van ons vraagt. Leef onder de schaduw van de Allerhoogste. In zijn aanwezigheid. Ik wil je echt vragen om te gaan bidden en te gaan nadenken. Over jouw eigen discipline. We zijn discipelen. En bij discipelen hoort ook discipline. Van het zoeken van Gods aangezicht. Van je gebedsrelatie met God. Ik weet dat dit best... dat je dit met wijsheid moet preken. En volgende week ga ik er dieper op door. Want ik wil dit niet wettisch brengen. Ik wil het relationeel brengen. Maar ik wil Gods woord wel in zijn volheid brengen. Dus er staat heel duidelijk een oproep van hoe belangrijk het is dat je leeft in zijn schaduw. Zullen we daar als gemeente God in gaan zoeken met elkaar? Zullen we daar ook als individuen God in gaan zoeken? Dat is mijn hart. Dat is Peter, het hart van mij en Petra. Het hart van ons als Oudstraat. Is het hart van ons als voorgangers. Dat we een gemeente zijn die leeft onder de schaduw van de Allerhoogste. Die elkaar eert, die hem eert, crowning him as king. And living in the shadow of the Almighty. Leven in zijn schaduw.
Amen.